Ja, ik ben weer terug op het online audio web. Geen idee of dit iets is, maar toch fijn om weer terug te zijn. Dat zeg ik even voor mezelf. Ik vind het lekker om weer terug te zijn. Ik ben namelijk heerlijk met vakantie geweest naar Marokko met mijn gezin. En het was echt overweldigend fijn en bijzonder. Mocht je hier beelden van willen zien, check dan zeker even mijn fotografieaccount op Instagram, @wiannebongenphotography. En dan een van de hoogtepunten, die heet Marokko, en daar vind je alle foto's. En het bijzondere van deze reis, van deze vakantie, was dat we naar Marokko gingen, in de eerste plaats, omdat hele lieve vrienden van ons daar in Marokko gingen trouwen. Namelijk Raisa en Erik. En Raisa Zwart, die zullen vast een heel aantal van jullie wel kennen. En zo niet, ga haar zeker opzoeken, want ze is absoluut een follow waard. En ik had de hele grote eer om naast gast en haar getuigen hun ook te mogen trouwen. En hoe bizar en bijzonder is het om dat na allemaal huwelijken die ik heb mogen bijwonen, honderden, dan nu zelf een stel te mogen trouwen. En het was zo bijzonder. En het is een hele nieuwe vorm voor mij, in elk geval een nieuwe vorm van storytelling. En op een of andere manier smaakte dat echt naar meer. Maar goed, met mijn huidige agenda, met mijn leven op dit moment, zal dat iets zijn voor wellicht op de lange termijn. Maar ik vond het echt heel gaaf en heel bijzonder om te doen. En ik wilde eerste instantie, in april had ik gewoon het idee van, ik ga 4 podcastafleveringen opnemen voor de maand mei. En die ga ik dan in mei, komen die gewoon elke week online. Dat was eigenlijk mijn plan. Dus ik wilde gewoon doorgaan. Maar toen realiseerde ik me dat ik ze dan ook wel graag online op Instagram onder de aandacht wilde brengen. Dat ik jullie wilde laten weten, jongens, er staat weer een nieuwe aflevering online. Hier en hier gaat het over. En dat wilde ik dus eigenlijk weer niet. Want ik wilde dat gewoon om jullie te laten weten dat die podcast online staat, omdat ik daar dan natuurlijk enthousiast over ben. Maar ik wilde op vakantie even helemaal niet werken. Ik wilde geen verplichtingen hebben. Als ik er zin in had, dan kon ik wel online komen. Maar als ik er geen zin in had, wilde ik gewoon lekker offline zijn. Dus ik wilde niet werken, geen druk. En dus heb ik unaniem met mezelf besloten om de maand mei maar volledig podcastvrij te maken en te houden. En dat was heel fijn. Ik ben 18 mei volgens mij teruggekomen. En vervolgens had ik 3 hele mooie huwelijken op de planning staan. Ik ben zelf natuurlijk ook trouwfotograaf, dus ik mocht bruiloften vastleggen. En inmiddels is het alweer juni. En deze maand heb ik eigenlijk de hele maand vrij, wat heel lekker is. Maar dus ook weer ruimte om de podcast op te pakken en om weer mooie afleveringen voor jullie te maken. Ik heb eind juni nog 1 huwelijk staan. En dat is een heel groot cadeau aan mezelf, dat ik dit zo vrij heb gepland. Want normaal is juni echt topmaand als trouwfotograaf. Dat is denk ik in mijn agenda al 10 jaar lang de meest populaire maand van het jaar qua huwelijken. Maar ik had deze maand vrijgehouden, bewust. Ik heb heel veel aanvragen gehad voor deze maand. Maar ik heb hem vrijgehouden omdat ik eigenlijk een creative retreat aan het organiseren was, samen met diezelfde reizen als waar ik het net over had. Vita genaamd, Vita Creative Retreats, naar Portugal gaan we. En dat zouden we eerst in juni doen. Maar toen merkten we al snel, dit is een best wel domme keuze om dit in juni te doen. En onze doelgroep is natuurlijk grotendeels trouw, of fotografen, maar met name trouwfotografen. En die zijn hartstikke druk in juni. Dat wij dat niet doen en onze agenda vrijhouden, dat betekent niet dat we dat van de rest kunnen vragen. Dus we hebben het retreat verplaatst naar oktober. Tussen haakjes, er zijn nog maar 4 plekjes beschikbaar. Dus als je erbij wil zijn, moet je even heel snel in de show notes gaan kijken. Daar zal ik een linkje plaatsen naar de website. Of stuur mij even een DM op Instagram. Dan stuur ik je meteen de link toe. Maar goed, dat terzijde. Doordat we dat retreat dus naar oktober hebben verplaatst, had ik in één keer een hele maand vrij. En ik had nog wel wat aanvragen, maar die heb ik deels doorgespeeld naar collega's, omdat ik dacht, eigenlijk is het wel heel lekker om deze maand gewoon vrij te hebben. Wat voor een cadeau is dat aan mezelf? Na 10 jaar lang heel veel werken in de zomer en met name in deze maand. Uiteindelijk is er nog 1 bruiloft die ik wel heb aangenomen, omdat dat van een collega uit de trouwbranche is. Dus het is zij zelf, Babs. En ik heb altijd heel fijn met haar samengewerkt. Ontzettend lief, mooi mens. En toen dacht ik, die wil ik wel heel graag doen, want ik vind het een hele grote eer dat zij mij vraagt. Dus die heb ik wel toegezegd, want dat is pas eind juni. Dus ik heb de hele maand vrij. En het leuke is dat ik sowieso dit jaar minder bruiloft heb aangenomen dan dat ik normaal doe. Waardoor ik in de maand juli 1 bruiloft heb. In augustus 1 bruiloft. En in september nog een paar. En that's it. Ik heb nog plek voor het einde van het jaar. Dus mocht je gaan trouwen en je twijfelt, kom er lekker bij. Maar ik heb deze zomer dus eigenlijk grotendeels vrij. En dat is bizar. Dat is zo lekker. Het voelt een beetje luxe. Een soort cadeau aan mezelf. Dat onbewust is gebeurd. Want het is niet dat ik dit bewust zo heb gepland. Ik wilde gewoon minder huwelijken doen. Dus ik ben wat strenger geweest in de selectie. Voor dit jaar. Maar nu heb ik dus die zomer voor het eerst in 10 jaar vrij. En dat is echt een groot cadeau. En niet omdat ik huwelijken fotograferen niet leuk vind. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het fantastisch. Maar een hele zomer. Dat ik normaal zo'n seizoenswerk is dit. Een hele zomer doorploeter en doorwerk. Want het is uiteindelijk ook gewoon echt keihard werken. En nu voor het eerst heel bewust vrij heb deze zomer. Ja, dat is wel echt lekker hoor. En volgend jaar gaat het al heel anders zijn. Want mijn dochter gaat dan naar school. Dus dan zit je die zomervakanties. Ben je wel misschien wel meer vrij. Omdat ik dat gewoon zo plan. Maar heb je er een kindje rondlopen? En nu gaan 2 dagen in de week mijn kinderen gewoon naar de opvang. En heb ik alsnog gewoon vrij. Dus dat is echt heerlijk. Nu heb ik voor de zomer, want ik heb dus best, ik heb begin juli een bruiloft en eind augustus weer. Dus echt die zomermaanden gewoon leeg, mijn agenda. En nu heb ik afgelopen week een heel, heel tof project bedacht. Of dat is ontstaan om deze zomer te gaan doen. En ik denk dat ik hier een aparte aflevering over ga opnemen om helemaal uit de doeken te doen wat dat gaat zijn. Maar ik ben hier zo ongelooflijk enthousiast over. Gisteren toen alles in elkaar viel en ik besloot, ja, dit ga ik doen. Toen zat ik gewoon aan onze keukentafel te janken. Omdat ik werd zo emotioneel, ik was zo blij toen ik dat definitief had besloten. En dat zegt denk ik wel genoeg. Of dat zegt dat ik een hele grote jankenbalk ben, dat kan natuurlijk ook. Anyway, er zijn veel leuke projecten op de planning, waaronder dus deze. En ik heb een hele speciale zomer voor de boeg en ook heel veel zin in. Maar goed, dat is in één keer een hele persoonlijke update. Dat was helemaal niet mijn bedoeling. Laten we gauw naar deze aflevering gaan, want het gaat hier helemaal niet over. Het gaat over iets heel anders. En daarover ga ik je alles vertellen.
Leuk dat je luistert naar de Wianda Bongen podcast. Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik flarden uit mijn leven, mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie en mijn leerweg als creatief ondernemer.
Deze aflevering is met name denk ik voor trouwfotografen. En al denk ik dat het onderwerp breder toepasbaar is, maar het onderwerp behandel ik vooral vanuit mijn expertise als trouwfotograaf. En ik kwam op dit onderwerp, op dit thema, omdat ik online afgelopen weken weer eens in zo'n rabbit hole ben beland van enorm grote internationale trouwfotografen die wereldwijd alle kanten op de wereld opvliegen, op de allermooiste plekken mogen fotograferen, meest exotische locaties. Er is vaak een groot blik met de allerknapste modellen losgetrokken. De locaties zijn gehuld in een bloemenzee van de meest mooie bloemkunstwerken. Bruidsmeisjes in de mooiste jurken, prachtige exotische locaties, alles tot in de puntjes verzorgd. En voor wie mijn fotografiestijl een beetje kent, dat is niet per se iets wat 1, 2, 3 bij mij past of bij mijn doelgroep past. Maar man, alles ziet er wel altijd echt zo mooi uit. En daar wil ik het over gaan hebben. Want hoe duurder en grootser en mooier de huwelijken, hoe meer er is nagedacht over de styling, over de bloemenkeuze, over de tijdstip van de fotoshoot, tijdstip van de ceremonie, de setting, hoe beter ook de trouwfotografen die het vast mogen leggen zijn. Toch? Of is dat niet altijd het geval? Kijk, ik moet er alvast bij vermelden, ik ben altijd een beetje een Sherlock. Wanneer iemands werk of iemands voorkomen mij fascineert, dan duik ik daar helemaal in, ga op zoek naar waarmee ze fotograferen. En ja, ik weet dat wat er niet doet of niet zegt, maar ik ben toch altijd nieuwsgierig. Welke kleding ze dragen, welke cameratassen ze gebruiken, wat voor soorten huwelijken ze vastleggen. Ik ben altijd benieuwd. Is dat wat zij online laten zien ook echt daadwerkelijk het werk wat ze altijd vastleggen? En wat voor soorten huwelijken leggen ze vast? En dat laatste is, vind ik altijd een hele interessante. Want wat je op Instagram ziet op iemands profiel, dat is nu ik al heel vaak in zo'n rabbit hole ben beland en daar dus helemaal in ben gedoken, is in veel gevallen natuurlijk alleen maar het puntje van de ijsberg. Niemand, ik herhaal, niemand deelt alles. Fotografen delen beelden vanuit een persoonlijke voorkeur. Dat zal je vast als je zelf fotograaf bent herkennen. Vanuit een persoonlijke voorkeur voor een bepaalde esthetiek. Vanuit wat past binnen jouw marketingplan. Mensen delen vanuit waar ze meer van willen aantrekken. Wat ze zoeken in klanten. Je kunt niet altijd van tevoren inschatten of een bepaalde bruiloft echt helemaal jouw ideale plaatje past. Als jij in gesprek gaat met een bruidspaar, kan het heel erg klikken. Kan alles klinken alsof het helemaal jouw ding is. Maar dan komt ze met een jurk op de bruiloft die eigenlijk helemaal niet zo bij jou past of bij wat jij wil uitstralen. Of de manier hoe ze is opgemaakt. Het maakt allemaal uit. Dus hoe iemand eruit ziet, welke bloemenkeuze, welke kleurkeuze van de bloemen. Of ze in een weiland trouwen waar het heel groen is. Of in een prachtig kasteel. Elke fotograaf heeft voorkeuren. En op basis van die voorkeuren kiezen ze in veel gevallen, volgens mij, tenminste zo doe ik het ook, om een bruiloft wel of niet te delen. En ditzelfde geldt, ik heb dit voorbeeld volgens mij al wel eens eerder genoemd, voor een influencer bijvoorbeeld, die elke week een vlog opneemt van 30 minuten. Je kunt in 30 minuten een beeld neerzetten van jezelf, die natuurlijk deels zal kloppen, want in een vlog laat je zien wat je meemaakt op een dag. Maar lang niet alles wat jij in die week meemaakt, of wat in die week naar voren komt, hoef jij te delen in die vlog van maar 30 minuutjes op een hele week. Dus influencers kunnen voor zoveel dingen die zij laten zien of juist bewust weglaten in de vlog heel bewust kiezen. Dus ze kiezen er heel bewust voor om bepaalde dingen niet te laten zien. En dat zullen wij als kijkers nooit weten. Als ze dronken worden, als ze drugs gebruiken, een ongeluk hebben, ziek zijn, er een slechte uitslag hebben gekregen, ruzie hebben, verdriet hebben. Je hoeft het allemaal niet te vertellen. Je kunt het gewoon weglaten. En alsnog met gemak 30 minuten per week vullen met materiaal. En datzelfde principe geldt dus ook voor de online wereld. Dus dat wat je laat zien, überhaupt online. Gewoon ik ook. Ook op mijn Instagram feed, @wiandabonge. Ik laat niet alles zien. Mijn hele leven komt niet tevoorschijn of naar voren. Maar hetzelfde geldt ook voor huwelijken. En zo kom ik weer terug bij mijn Sherlock rabbit hole, waar ik zo nu en dan in beland. Ik ga dan dus uitpluizen welke bruiloften van die hele grote internationale fotografen, welke bruiloften die grote internationale fotografen nog meer fotograferen, behalve die foto's die ze delen van die huwelijken. Want die huwelijken die ze dan laten zien kunnen mij soms nogal onzeker maken. En niet omdat ik dat per se denk dat dat mijn leven of mijn werk gelukkiger maakt, maar wel omdat ik er op een bepaalde manier tegenop kijk. Zo van wauw, wat ziet dit er allemaal mooi uit. Wat een goede fotograaf, wat een ongelooflijk knap stel. Maar ja, dat doet die fotograaf niet. Het ziet er gewoon mooi uit. Dus ligt het enkel aan de fotograaf dat die foto's zo fantastisch zijn? Of heeft dat ook te maken met het feit dat het er gewoon echt geweldig uitziet? En dat wat er geweldig uitziet doorgaans niet heel moeilijk is om mooi esthetisch te fotograferen. Toch? Kijk, als ik naar vakantiefoto's van mijn zusje kijk, die is net een maand in Amerika wezen roadtrippen met haar gezin. Als ik naar haar foto's kijk en die heeft ze dan tijdens een hike gemaakt. En dan zijn sommige foto's echt waanzinnig mooi. Hoe komt dat? Nou, ik kan je vertellen, niet door de kwaliteit van het materiaal dat ze heeft gebruikt, want ze heeft die foto's gewoon met haar telefoon gemaakt. Het ligt ook niet aan de kennis die mijn zusje heeft van fotografie, want dat heeft ze niet. Daar heeft ze niet zoveel verstand van. Maar dat komt omdat dat landschap zo waanzinnig mooi is. Dus het is bijna onmogelijk om in zo'n landschap een lelijke foto te maken van dat landschap. En hetzelfde geldt weer voor huwelijken. Het is niet heel moeilijk om van iets wat al geweldig mooi is, mooi materiaal te maken, mooie foto's te maken. En vaak werken dit soort huwelijken die zo groot zijn met gigantisch grote weddingplanners. En die houden overal rekening mee. Met wanneer de zon ondergaat en er dus het mooiste licht is, et cetera, et cetera. Die doen er alles aan om de foto's zo mooi mogelijk uit te laten komen. Om alles voor de foto's zo goed mogelijk te doen. En ik durf dus wel te stellen dat hoe duurder een huwelijk is, hoe meer er wordt geïnvesteerd in hoe het eruit ziet. Dus de styling, de bloemen, de locatie, de vergezichten. Maar ook een weddingplanner, een team. Hoe mooier het alles eruit ziet. En natuurlijk is mooi een breed begrip, dat weet ik heel goed. Maar het zal er op zijn minst esthetisch uitzien. En hoe esthetischer iets eruit ziet, hoe gemakkelijker het is om er mooi beeld van te schieten. Ik denk zelf dat je het kaf van het koren kan scheiden in fotografieland door als trouwfotograaf onder een stretchtent te gaan fotograferen. Want persoonlijk vind ik die locaties waar de ceremonie onder zo'n stretchtent plaatsvindt echt het meest uitdagend. En niet omdat het er van buiten niet mooi uitziet, want het is vaak heel mooi en landelijk, het is prachtig. Maar deze tenten hebben zoveel invloed op de kleuren. Op bijvoorbeeld de huidskleuren van mensen. Maar ook de harde contrasten en het felle licht wat je dan vaak van achter, dus van buiten hebt. Maar er steken ook overal, tenminste rare plekken, komen palen overal en nergens vandaan. De touwen waarmee de tenten zijn gespannen. Mensen zitten vaak een beetje gek. Er is weinig ruimte. Het is veel, veel, veel uitdagender in mijn ogen om daar mooie beelden te schieten dan op een exotische locatie in het buitenland met alle pracht en praal. En oprecht, ik ben op beide plekken geweest. Ik heb op beide plekken mogen werken. Ik weet wat het verschil is. En ik weet wat het verschil is wanneer je geen model fotografeert, maar iemand die best wel onzeker is over zichzelf. Die niet graag in het middelpunt van de belangstelling staat. Of een bruid die een jurk aan heeft die niet helemaal goed op maat is gemaakt. En daar kan zij niks aan doen, want ze trouwt voor het eerst, ze heeft geen idee. Daar kan die coupeuse wat aan doen die de jurk heeft vermaakt, die dat niet goed heeft gedaan. Maar dat doet wel wat met de foto's die je maakt als een jurk niet als gegoten zit. Het doet ook wat met de foto's wanneer de make-up niet mooi of goed is aangebracht. Wanneer iemand worteltjes oranje is in haar gezicht door verkeerde foundation, omdat ze bij kunstlicht zich de persoon hebben opgemaakt en niet bij daglicht. Het maakt ook uit of mensen besluiten zich thuis om te kleden. Met de afwas op de achtergrond, tekeningen van de kinderen aan een prikbord, ontbijtbordjes op tafel en een slaapkamer met een onopgemaakt bed. Het is veel uitdagender om daar mooie esthetische beelden te maken in plaats van in een mooie kamer op een landgoed of in een kasteel. En er is nogmaals, om nog maar meer nuance aan te brengen, er is geen goed of fout. En ik vind het in beide gevallen net zoveel schoonheid bevatten. Want juist ook in het alledaagse, in de rommeligheid van het leven, kan ik vaak de mooiste verhalen vertellen. Maar dan nog, het is een uitdaging om daarin de esthetiek te vinden en dat vast te leggen. Want ja, ik ben een echte storyteller. Ik leg de verhalen en de bruiloften vast zoals ze zijn. Maar ik probeer er wel altijd schoonheid in aan te brengen. Door na te denken over mijn composities. Door te spelen met het bestaande licht. Door elk van de soms onbedoelde attributen die ik tot mijn beschikking blijk te hebben, bij elk van die attributen te bedenken of het wat toevoegt aan het verhaal of dat het vooral afleidt van dat wat ik wil vertellen. En ik heb dus geen voorkeur voor een kasteel of voor een flat op 3 hoog achter ergens in de Bijlmer. En eerlijker zelfs, ik vind in die laatste, in die flat, waarschijnlijk veel meer verhalen en kan daar veel meer mijn ei in kwijt dan in een kasteel. Maar op 3 hoog achter in de Bijlmer is het wel uitdagender om esthetisch sterk te fotograferen. Zo simpel is het gewoon. En hoe duurder een bruiloft, hoe groter een bruiloft die je fotografeert, hoe gemakkelijker het is om mooie beelden te maken. Omdat er voor jou is nagedacht door een veel groter team over wat het beste werkt, wat esthetisch mooi is. Wat het beste werkt voor beeld ook. Dus wat ik hiermee wil zeggen is, als je je verliest in zo'n rabbit hole, in het online vergelijken met anderen, van oh, had ik die bruiloft, wat had ik dat graag eens willen doen, of waarom mag ik niet in het buitenland fotograferen, of waarom heeft zij altijd de mooiste huwelijken, de knapste stellen, de mooiste locaties, wat kan zij goed fotograferen? Kijk dan eens verder naar enkel datgene wat diegene online deelt. Ga eens oprecht op onderzoek uit. Doe eens veldwerkonderzoek. Of dat wat jij ziet, wat diegene dus deelt, echt het volledige plaatje is. Want hoe fotografeert diegene waar jij zo tegen opkijkt onder een donkere stretchtent? Zijn echt alle opdrachten die diegene heeft uit het modellenblikje gekropen? Of laten ze van al die andere bruiloften, van bijvoorbeeld rijke, wat oudere mensen die vooral veel geld hebben en dus automatisch de duurste fotograaf boeken, laten ze die beelden gewoon niet zien. Omdat het niet past bij wat ze willen aantrekken. Omdat die oudere doelgroep niet per se hun doelgroep is, maar wel zorgt voor gewoon inkomen. En nogmaals, daar zit geen goed of fout in. Er is geen goed of fout. Het is gewoon marketing. Het is je ideale klant aantrekken. Maar het kan voor jou als beeldmaker, het kan jou wel onzeker maken. Of in elk geval, laat ik het voor mezelf spreken, het maakt mij soms onzeker. Want soms werk ik met uitdagend licht. En soms is het esthetisch gezien een puinhoop. En dan beland ik in zo'n rabbit hole van prachtige bruiloften met geweldig licht en alles klopt. En dan helpt het mij om daar weer uit te komen door verder te kijken dan mijn neus lang is. Door op onderzoek uit te gaan om te kijken of mijn jaloezie gegrond is en terecht is. En in mijn onderzoek ontdek ik dan eigenlijk altijd dat zij ook opdrachten doen die minder bij ze passen. Dat zij ook stellen hebben die niet meteen uit een modellenblikje zijn gekropen. Met een jurk die niet per se meteen goed past. Op een locatie met uitdagingen. En dan zie je meteen dat die foto's ook minder overweldigend zijn. En het helpt mij altijd om te relativeren. Om het te beseffen dat wij als fotografen heel veel kunnen. En de wereld soms echt een mooiere plek kunnen maken via onze beelden. Maar wij kunnen niet van een hobbezak Chanel maken. En dat is altijd goed om je af en toe te realiseren. Een hobbezak is geen Chanel. En dat kan je ook met beeld niet zo maken. En dat was hem weer voor deze keer. De eerste weer na mijn pauze. Ik hoop dat je ervan hebt genoten, dat je wat van hebt opgestoken. Mocht je feedback willen geven, wil je iets kwijt over dit onderwerp? Heb ik je geprikkeld, geïnspireerd, getriggerd? Laat het me zeker weten via mijn DM op Instagram, @wiandabongen. Als ik je ergens mee kan helpen, weet je me ook daar zeker te vinden. Mocht je de podcast nog geen 5 sterren hebben gegeven op Spotify, doe dat dan zeker. Op Apple Podcasts kan je dit ook doen. Kan je zelfs een review achterlaten als je dat leuk vindt. Dat helpt mij enorm in mijn bereik. Dan was dit hem. Dankjewel voor je tijd, voor je aandacht. En ik hoop natuurlijk weer tot de volgende.